Nu was de kwestie eigenlijk dat de Amerikanen al vrij snel begrepen dat zij zagen eigenlijk die Russische militaire aanwezigheid in Europa als een bedreiging. En ze hadden het gevoel dat die Russen niet te vertrouwen waren. En die hadden het gevoel dat bijvoorbeeld als de ontwikkelingen in Europa, als die maar negatief genoeg waren, dan zou misschien de Europese bevolking kiezen voor het communisme. Er waren per slotverrekening grote communistische partijen in Italië en in Frankrijk.
Met Van Rossum, kunt u mij horen?
Het ging eigenlijk ook weer over mijn ervaringen met de media. In brede gezin, dus ik heb wel eens uitgelegd hoe ik dan bij die slimste mens betrokken was geraakt. Wat ik ervan vond en zo. Nu ben ik natuurlijk weer de naam van het programma vergeten. Dat is ook niet zo sterk.
Welke radiozender was het?
NPO.
Oh, het was een NPO-zender, oké. Okay. Het was niet een lokale omroep of zo?
Nee, het was bij de NPO. Dat was die studio waar je altijd ingeleid wordt. Die radioprogramma's waarbij ik dan ooit betrokken ben, die zijn altijd op dezelfde plek zo'n beetje.
Ja. En dan ga je met de taxi naartoe.
Ja, je weet, zonder taxi kom ik niet. Het is heel simpel. Ik heb wel meegemaakt dat er andere bejaarde personen ook in zo'n uitzending zaten. En dat ik begreep bij het verhaal dat de bejaarde dus met het OV uit Den Haag was gekomen. En dan daar bij het station Hilversum was uitgestapt, want dan moet hij dus nog overstappen in Utrecht. Dus ook zijn meneer. Als u nou nog eens een keer gevraagd wordt, dan moet u gewoon knalhard zeggen of ik word opgehaald en teruggebracht of ik kom niet. Dan weet u zelf ook meteen of u belangrijk wordt gevonden, ja of nee. Want bij de radio is nog wel eens van moeten we even overleggen. Dat soort verkenning hebben ze daar echt hele kleine budgetten. Want bij tv is dat natuurlijk nooit zo. Maar sowieso, ze vinden het zelf wel interessant dat ze min of meer zeker weten dat je komt.
Ja, precies. Ja.
Je niet met een lekker band langs de weg komt
Nee. Ze hebben er controle over, ja.
Ja, want zelfs bij mijn allereerste tv-optredens in dat Capitool, zei ik nog, ja, ik was een naïef iemand, althans wat betreft de media. Nee, je hoeft geen taxi te sturen, ik ga je zelf wel even. En dat was helemaal de bedoeling niet dat ik zelf ging rijden. Ik werd opgehaald en ik werd weer teruggebracht. Met het idee natuurlijk, het is live, dat Capitool was live. Dus als dat fout gaat, dan zitten ze wel een beetje in de problemen.
Ja. Tony Judd, die heeft een interessant boek geschreven over de periode na de Tweede Wereldoorlog in Europa. Het boek heet Postwar en in deze podcast bespreken we regelmatig verschillende hoofdstukken uit dat boek. Dat gaan we vandaag ook weer doen. De vraag is natuurlijk welk onderwerp heb jij uitgekozen voor vandaag?
Ja, er moest een vrede komen na afloop van die oorlog natuurlijk. En de vraag is hoe zou die vrede eruit zien? Want die vrede zou natuurlijk voor een belangrijk gedeelte bepaald worden door de eisen die de meespelende partijen hadden ten aanzien van de naoorlogse wereld. Dus we moeten eerst even kijken wie degenen waren die bepaalden hoe de naoorlogse wereld eruit zouden gaan zien. En natuurlijk zo klaar als een klontje was het dat de drie overwinnende partijen, in casu de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Engeland, dat die de meeste te vertellen zouden hebben over de naoorlogse wereld. En dat Frankrijk op zichzelf, nou ja, laten we met Frankrijk beginnen. Dat is het pijnlijkste eigenlijk natuurlijk. Frankrijk, dat was aangetoond in juni 1940... Frankrijk was geen grote mogendheid meer. Je weet dat de Fransen zelf daar tot op de dag van vandaag het niet daar helemaal mee eens zijn en zichzelf als zodanig zien, maar het was simpelweg geen grote mogendheid meer. Het was in 3 weken onder de voet gelopen door de Duitse panzerdivisies en nou ja, van die slag heeft de feite Frankrijk zich nooit weten te herstellen, al heeft de Gaulle natuurlijk alle denkbare moeite gedaan om dat wel te doen, maar ik denk niet, Frankrijk blijft tot op de dag van vandaag een serieuze, invloedrijke, grote Europese mogendheid, maar ook niet meer dan dat. Is geen Ze hebben een eigen atoombom en ze hebben van die nucleaire onderzeeërs. Dat is allemaal waar. Ze hebben een vaste frap, zoals het heet. Maar in 1945 waren ze geen speler van grote betekenis. Maar de andere partijen, met name de Engelsen en de Amerikanen, dachten toch... we moeten die Fransen een rol geven in Europa op een of andere manier. Dus Frankrijk heeft vetorecht gekregen in de United Nations. En Frankrijk heeft een bezettingszone in Duitsland gekregen. En ik kan je verzekeren dat degenen die in de Franse zone zaten eigenlijk bijna evenveel pech hadden als degenen die in de Russische zone zaten. Althans de eerste jaren. Dus Frankrijk is wel een speler, maar een klein spelertje. Het heeft op geen enkele wijze een doorslaggevende rol. Dan komen we natuurlijk aan de Engelsen. En daar moet gezet worden, ja, die hadden their finest hour beleefd. Zonder meer. Maar zij waren financieel gesproken eigenlijk al voorbij. Het eindpunt van hun spankracht. Engeland had simpelweg gewoon veel te weinig geld. Om een serieuze rol te gaan spelen. Dat konden ze helemaal niet financieren. We zullen zo zien dat ook al de bezettingszone. De Engelsen hadden een bezettingszone in Noord-Duitsland. Dat ze dat eigenlijk financieel helemaal niet aankonden. En omdat bovendien, zoals we ook zullen zien, die bezettingszones peperduur bleken te zijn voor de bezetters. En je had er niks aan. Het kostte een massa geld. Wilde je niet gewoon al die Duitsers dood laten gaan? Dat was natuurlijk ook een optie, maar. Dat was niet de gekozen optie vanzelfsprekend. Dus wat blijft er in feite over? De twee grote overwinnaars, namelijk de Verenigde Staten aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. En gek genoeg, de Verenigde Staten hadden het vaste voornemen om niet langer dan 2 jaar in Europa te blijven. Ze hadden natuurlijk aanvankelijk ook nog de kwestie van de oorlog in de Pacific, die overigens van een heel andere omvang was dan de oorlog in Europa. Maar toch wel een zeer aanzienlijke oorlog. Dus die moest ook nog gewonnen worden in principe. Dat was vanaf 15 augustus, natuurlijk 45 was dat het geval. Maar ze waren absoluut niet van plan om in Europa te blijven. Daar hadden ze helemaal geen zin in. 2 jaar bezetting en dan moest het zo geregeld zijn dat ze konden vertrekken. Nou ja, als je denkt dat er tot op de dag van vandaag nog 10.000 Amerikanen in Duitsland zijn, dan zie je hoezeer dat grondig mislukt is. En als je... Toen ik in Duitsland woonde, was een van de meest opmerkelijke fenomenen toch op de autobahnen. Dat je soms zo'n gigantische Amerikaanse militaire kolonne trof. Waar je dan eindeloos achter moest blijven sukkelen als het verkeer niet mee zat. Maar goed, dat was de Amerikaanse intentie. Zij waren natuurlijk de enige die geld genoeg hadden. Ze hadden overal geld genoeg voor. Ze waren... In 1945 was de helft van het wereldproductievermogen stond in de Verenigde Staten. De Amerikanen hadden hun bruto nationaal product verdubbeld in de oorlogsjaren. Dus wat al een gigantische voorsprong was, was een nog veel gigantischer voorsprong geworden. En dat moet je erbij zeggen. En dan natuurlijk was de laatste speler op het toneel. En we zullen zo zien hoe ze hun... verschillende posities uitgespeeld hebben en wat ze daarvan gebakken hebben, was natuurlijk de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie nam een gigantische, sterke, strategische positie in Europa. Het Rode Leger is wel vrij omvangrijk gedemobiliseerd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, maar de schattingen zijn toch dat de Russen eigenlijk steeds zo'n 300 divisies hadden staan in Oost-Europa, was het maar als bezettingsmacht. Terwijl op dat moment, we zijn nu natuurlijk kort na afloop van de Tweede Wereldoorlog, er op zijn best 60.000 Amerikaanse soldaten waren. Dus als het Rode Leger kwaad had gewild, dan hadden ze daar in ieder geval in eerste instantie niet zo verschrikkelijk veel aan kunnen doen. En wat was het? Stalin was natuurlijk de baas in de Sovjet-Unie. Niet waar, al sinds de late jaren 20 in feite. Of in zekere zin, zoals je wil, Lenin is overleden in 1924, dus toen is er een beetje herrie geweest, maar tenslotte is Stalin daarboven komen drijven. En die is tenslotte pas in 1953 overleden. En Stalin was de absolute machthebber in de Sovjet-Unie. Wat wilde Stalin? Nou, dat kan heel simpel worden beschreven. Stalin wilde Oost-Europa, wat door het Rode Leger was veroverd, zodanig inrichten dat daar allemaal regeringen waren die zich in principe niet vijandig zouden opstellen ten opzichte van de Sovjet-Unie. Dat is eis 1. We zullen zo zien wat dat voor gevolgen had. Hij was ook van mening dat alle verlies van Russisch territorium in 1918 bij de vrede van Brest-Litovsk en alle winst van Duits van Russisch territorium bij het Molotov-Ribbentrop-pact van 1939, dat wilde hij allemaal, die verliezen moesten gecompenseerd worden van 1918 en de winst van 1939 die moest hij sowieso, die wilde hij houden. Dus dat wilde bijvoorbeeld zeggen, de Baltische Republieken moesten geïncorporeerd worden in de Sovjet-Unie. Delen van Roemenië moesten geïncorporeerd worden in de Sovjet-Unie. Het westelijke deel van de Oekraïne, wat bij Polen hoorde in het interbellum. We hebben het er wel eens eerder over gehad, dat er zijn plaatsen waar je dan ook in 20 jaar 3-4 verschillende nationaliteiten kon hebben gehad. Ook het westelijke deel van de Oekraïne diende bij de Sovjet-Unie gevoegd te worden. Dus zeg maar wat we nu Lviv en zo, wat het voormalige Lemberg en zo. Dat waren al zijn minimum eisen. En bovendien had hij ook nog wel wat ambities buiten het territorium wat door het Rode Leger was veroverd. En nou ja, aanvankelijk zie je dat hij in die gebieden die het Rode Leger had veroverd een vrij pragmatisch beleid voert om eens te kijken welke kant het opgaat. Zij het dat de communisten vaak al een heel prominente positie innamen in de diverse regeringen ter plekke. Maar het was ook wel duidelijk dat een communistische machtsovername langs democratische weg in vrijwel al die Oost-Europese landen uitgesloten was. Dus dat het tenslotte gewoon geweld zou moeten worden gebruikt om daar communisten aan de macht te brengen. Want nogmaals, het ging hem uiteindelijk om totale controle. Hij moest er zeker van zijn dat die landen zich zouden gedragen zoals hij vond dat ze zich moesten gedragen. Eigenlijk is daarop maar één enkele uitzondering, dat is een beetje Finland. En ik denk dat Finland gewoon, omdat het natuurlijk een beetje strategisch excentrisch lag, en bovendien grotendeels bestaat natuurlijk uit meren en muggen. Het aantal Finnen is vrij beperkt feitelijk. Dat hij daar wel tot dacht van, ja, dat zoveel gevaar kan daar niet van komen. Misschien was hij ook nog bang omdat de Finnen hem natuurlijk, de Finnen hebben natuurlijk het Rode Leger in eind 1939 op een uiterst pijnlijke wijze klop gegeven. Dat kan misschien ook nog een overweging zijn geweest. Het is ook een wonderrijk dat Finland toch van het lid van de NATO is geworden. Zweden moet nog volgen als dat al die saboteurs ophouden met hun praktijken. Maar goed, met Finland is dus een soort overeenkomst gesloten, een compromisovereenkomst, dat de Finnen die mochten nergens lid van worden. Niet van de, ze waren ook geen lid van de NATO later, wat ze nu dus geworden, toch geworden zijn. Maar hij liet ze verder politiek binnenlands, konden ze zelf uitmaken wat ze ervan bakken wilden. Dat waren ongeveer de eisen van Stalin. En nu voel je al aan je water natuurlijk. Ik heb het grootste probleem nog voorlopig even weggelaten. Dat was vanzelfsprekend Duitsland van, nou ja, dat in dit wederzijdse eisenpakket, daar zaten ook wel fricties in. Want de Amerikanen vonden toch, ja, dat ging al wel erg ver. Dat Stalin overal de baas wilde zijn in Oost-Europa. En daar ook, als dat nodig werd, de wet verzetten, zou ik maar zeggen. De communistische regeringen uiteindelijk aan de macht bracht. Dat beviel ze niet. En dat was volgens de Amerikanen in strijd met afspraken die in Jalta waren gemaakt. De Engelsen waren daar veel realistischer in. Die begrepen gewoon wat ook gold in de godsdienstige oorlogen. Als je ergens militair de baas was, dan bepaalde je simpelweg wat er gebeurde. En Churchill had met Stalin een soort procentenovereenkomst gesloten najaar 1944. Waarbij bijvoorbeeld de Russen in ieder geval min of meer de vrije hand kregen op de Balkan. Maar de Engelsen bijvoorbeeld Griekenland toegewezen kregen. En daar heeft Stalin zich merkwaardig genoeg heel goed aan gehouden. Want in Griekenland was er wel een soort van communistische guerrilla na de Tweede Wereldoorlog. En Stalin heeft daar niet ingegrepen. De Joegoslavische communisten hebben daar wel de Griekse communisten geholpen, die het overigens tenslotte, die laatste partij heeft tenslotte toch verloren. Daar zie je ook al aan dat er natuurlijk oneenigheid was tussen Tito, het enige land wat zijn eigen communistische regime had gecreëerd was Joegoslavië onder leiding van Tito. En die heeft al heel snel herrie met Stalin gekregen omdat hij niet wilde luisteren naar wat Stalin zei. Overigens een medewerker van Stalin, ik geloof dat ik het wel eens eerder vermeld heb, Milo van Gilas geheten, heeft ooit een magnifiek dun boekje geschreven, Conversations with Stalin. En ik kan dat iedereen warm aanbevelen, dat staan, ik ga dat nu niet allemaal uit de doeken doen, maar er staat, hij maakt dan ook zittingen van het politbureau mee, dat je ook denkt, jongen, wat een rare toestanden, wat worden we toch vaak door zonderlinge personen geregeerd, maar ja. Dus Milo van Gilas, D-J-I-L-A-S, kijk even, waarschijnlijk tweedehands nog goed te krijgen. Gesprekken met Stalin, het zal wel vertaald zijn, maar dat weet ik niet. Ik heb een Engelse editie gelezen in ieder geval. Je had een soort politieke pelicans, penguins. Weet je die toch ook alweer? Nou ja, fantastisch fonds. Hè? Penguin, pelican. Het is ook tenslotte een van de grootste uitgeverijen ter wereld geworden. Geheel terecht naar mijn idee. Wat een zegenrijk werk heeft dat bedrijf gedaan. Denk eens aan Pelican Classics, denk eens aan die groene penguins, die detectives. Het is ongelooflijk. En je weet, ja, dat is een beetje, ik ben even afgedwaald, maar dat is toegestaan, zoals je weet. Het is bij die pockets vaak heel lastig om, als je geen goede lijm gebruikt voor de lijm, inlijming, want die pockets zijn natuurlijk ingelijmd. Die zijn niet ingebonden, die zijn ingelijmd. Dan is die lijm vaak veel te sterk. Hè, waardoor je de boek eigenlijk. Het valt niet lekker open. Moet je die Pelican Classics. Die hebben kennelijk een betere kwaliteit lijm gebruikt. Want die kun je echt lekker. Die vallen lekker open. Bovendien een fantastische serie. Kijk u er eens naar. Net zo goed als nu ik toch met deze tipgeverij. Maak er eventjes mee door. Want Oxford University Press heeft een schitterende serie, of heb ik dat al eerder gezegd, over, die heette allemaal A Short Introduction to, wat je maar wil. Kijkt u eens even op het internet wat er in dat fonds aangeboden is. Die boekjes zijn allemaal zo rond de 100 pagina's. Een enkeling is niet zo best, maar het overgrote deel wat ik heb gezien en gelezen is van voortreffelijke kwaliteit. U heeft in het tijdsverloop van, nou, laten we zeggen, u leest het serieus, u bent er anderhalve dag mee bezig, dan weet u verrekt veel van het onderwerp waar u iets over heeft gelezen. Very short introductions to, nou, kan wel alles zijn. Ja, het is toch fantastisch, die arme Engelse uitgeefwereld, hè? Dat ze dat doen. Heeft ze daar nou winst om maken, dat zou ik wel zullen weten, die Oxford University Press. Maar het is een daad van ingrijpende menslievendheid, anders kan ik het niet noemen. Dus ja, we zitten natuurlijk nu met de frictie dat de Amerikanen er vaak niet gelukkig mee waren, maar dat Stalin, als er dan bezwaar werd gemaakt door de Amerikanen, zeiden, ja, ik zit toch ook niet te zeuren over wat jullie in Italië of in Griekenland doen, dat kan me niks schelen, moet jullie maar uitzoeken. Hè? Of wat jullie in je bezettingszones gaan doen, je mag doen wat je wil, net zo goed als ik wil doen wat ik wil. En daar zat wel wat in. En in feite begrepen de Engelsen. Hè, want je hebt die beroemde mythologie dat er in Yalta van alles cadeau is gedaan aan Stalin. En dat het nooit mogen gebeuren. Dat is gewoon lul van de bovenste plank. Wat Stalin had, had hij veroverd ten koste van gigantische offers. Er is geen volk wat grotere offers heeft gebracht in de Tweede Wereldoorlog. Als nou juist het Sovjetvolk. Of het Russische, nou nee, je moet zeggen het Sovjetvolk, want de Russische, de Sovjet-Unie was natuurlijk een unie van 14, geloof ik, 11, nou ja, in ieder geval van een betrekkelijk groot aantal verschillende republieken, waarin ook het land tenslotte uiteengevallen is. Maar goed, nu heb je een beetje een beeld van wat de strategische mogelijkheden waren. En nu was de kwestie natuurlijk, wat moeten we met Duitsland doen? Want ja, Duitsland, waar ging de Tweede Wereldoorlog in Europa over? Om het verslaan van Duitsland. Niet waar, wat had de Sovjet-Unie al die moeite gekost? Namelijk het verslaan van Duitsland. Wat had de hoofd, militaire inspanning van de Amerikanen betekent het verslaan van Duitsland. Precies. En wat was het verdienste van Engeland dat ze op het moment dat ze geheel alleen ervoor stonden niet hebben opgegeven, maar niet waar, denk aan die prachtige toespraken van Churchill. Hè? Waarschijnlijk kunt u die ook weer op het internet bekijken. Is er ook niet een film, The Darkest Hour of zo? Als ik me niet vergis. Ik vond het een niet onredelijke film, wat ik me ervan herinner vaaglijk. Ja. Nee, ik moet niet afdwalen. Ja, ik dacht even aan die film Dunkirk. En er werden ook allerlei ondergrondse betekenissen aan toegekend in feite. Maar dan gaan we dus niet verder niet behandelen, dit vraagstuk. U kunt het zelf even naastlezen. Tik het even aan op het internet, Dunkirk. Ja, Wikipedia, ja goed, ik weet, ik begrijp dat sommige luisteraars al die dingen vanzelf al weten. Maar om geheimzinnige redenen, maar goed, u kunt het daar natuurlijk ook lezen. Ja, dus nu is de vraag, wat is er tenslotte uitgerold? Wat voor constructie is er tenslotte uitgerold? En eigenlijk kunnen we daar heel eenvoudig over zijn. Want ze konden het niet eens worden met elkaar. Dus wat zie je? De militaire demarcatielijn is eigenlijk ook de demarcatielijn tussen Oost-Europa en West-Europa. En laten we eerlijk zijn, je had geweldige pech als je terecht kwam in Oost-Europa natuurlijk. Want dan had je te maken met de Russische bezetting en met Russische onderdrukking en repressie. Ja, anders is het niet. Hè? Wat ook heel op de lange termijn enorme effecten heeft gehad op die landen, waardoor ze ook economisch natuurlijk in allerlei opzichten zijn achtergebleven bij de economische ontwikkelingen in West-Europa. Maar nou ja, wat is deze demarcatielijn? Dat is het ijzeren gordijn en niks anders. Ja, wat zegt Churchill ook weer van in de Baltic, in de Adriatic, daar is een iron curtain coming down in Europe. En ja, zo was het inderdaad. Als je het nergens over eens kunt worden, dan zeg je nou jullie aan die kant en wij aan de andere kant. Maar dan zit je natuurlijk nog steeds met Duitsland. Wat moet er met Duitsland gebeuren? En Duitsland was natuurlijk opgedeeld in bezettingszones, namelijk een Amerikaanse in het zuiden en oosten, een Franse in het zuidwesten, een Russische, dat is de voormalige DDR, dat moet iedereen nog wel een beetje herkennen. Uit het vliegtuig zie je ook direct dat die zone er in allerlei opzichten nog is, infrastructureel. Omdat ze daar veel grotere boerderijen hadden, dus dat ziet er uit de lucht ook heel anders uit. En dan Engelse zone in het noordwesten. Hamburg en daaromtrent. Ja, wat te doen met Duitsland? Nou ja, Duitsland was verdeeld in bezettingszones. De werkelijkheid was dat iedereen in zijn eigen bezettingszones deed wat hij dacht dat hij zou moeten doen. Dus de Russen beginnen aan omvangrijke economische hervormingsprogramma's, de Russen dwingen de sociaaldemocraten samen te werken met de communisten in de zogenaamde SED, de Socialistische Eenheidspartij Duitsland, in feite een gedwongen samenwerkingsverband met de communistische partijen. En ook hier begrijp je eigenlijk al hoe dit af gaat lopen, namelijk dat natuurlijk ook dat ijzeren gordijn dwars door Duitsland uiteindelijk loopt. En dat Duitsland eigenlijk uiteenvalt in twee verschillende landen. De DDR is natuurlijk een één landje, maar de Bondsrepubliek Duitsland was vrij groot, maar toch niet meer dan een restant van het vooroorlogse Duitsland, wat bovendien natuurlijk aan Polen Silesië had verloren en dat oost, hoe heet het daar, niet waar dat hele stuk wat deels dan naar Polen gegaan is en deels naar Rusland is gegaan. Dus het ijzeren gordijn liep dwars door Duitsland. En aanvankelijk waren met name de Russen er erg voor dat er een gezamenlijk geallieerd beheer van Duitsland zou komen. Want dat stelde hun in staat om herstelbetalingen, dat was een heel issue geweest, dat Duitsland zou herstelbetalingen moeten doen na de oorlog. De Fransen wilden dat graag en de Russen wilden dat graag. Maar je begrijpt al, de Engelsen en de Amerikanen stonden daar niet voor te popelen, want die voelden eigenlijk al een beetje aan hun water aan dat zij dat waarschijnlijk zouden moeten betalen. Maar het was zo geregeld dat de herstelbetalingen, de Duitse herstelbetalingen, zouden deels uit de westelijke gebieden moeten komen, waar de westelijke geallieerden de boel bezet hadden. En die zouden ze dan aan de Russen moeten doorleveren. En dat zou gecompenseerd worden met agrarische producten die uit de oostelijke zone zouden worden geleverd. Wat natuurlijk het zwaartepunt van de Duitse industrie lag in het westen en lag niet in het oosten. Hoewel Berlijn de grootste industriestad van Duitsland was, maar dat is natuurlijk ook langzaam weggesleten in de loop van de Koude Oorlog. Maar die leveringen uit bijvoorbeeld de Amerikaanse zone hebben de Amerikanen al stopgezet in het voorjaar van 1946. We gaan dat niet doen, dat is volkomen zinloos. Die Russen compenseren niet, dus we laten het wat er is. En daar zie je dus ook dat ook ten aanzien van Duitsland eigenlijk geleidelijk aan, als het ware uit het niets, een tweedeling ontstaat. Overigens, voor een aantal landen zijn in 1946 keurige vredesverdragen gesloten. Dat waren eigenlijk landen waar het allemaal niet zo verschrikkelijk veel, Roemenië, Bulgarije, dat soort van landen. Maar voor Duitsland dus ondertussen nog niet. En nu was de kwestie eigenlijk dat de Amerikanen al vrij snel begrepen dat zij zagen eigenlijk die Russische militaire aanwezigheid in Europa als een bedreiging. En ze hadden het gevoel dat die Russen niet te vertrouwen waren. En die hadden het gevoel bijvoorbeeld als het de ontwikkelingen in Europa, als die maar negatief genoeg waren, dan zou misschien de Europese bevolking kiezen voor het communisme. Er waren per slotverrekening grote communistische partijen in Italië en in Frankrijk. Dus je ziet hoe in de Verenigde Staten in de loop van 1946 eigenlijk het idee ontstaat van vertrek uit Europa, dat zit er totaal niet in. We moeten er eigenlijk voor zorgen dat we in Europa in principe de zaken stabiliseren. En natuurlijk een essentieel punt, daar hebben we de vorige keer ook al aangevoerd, voor het stabiliseren van Europa was dat de Duitse industrie op weg geholpen moest worden. Duitsland lag stil. In Duitsland werd honger geleden in de winter van 1946-47. Het kostte de Engelsen en de Amerikanen. Ik moet zeggen, ik heb daar niks over gelezen wat betreft de Franse zone, maar ik denk dat het daar ook wel gespeeld heeft. De grootste moeite om de mensen in leven te houden. De Engelsen moesten gigantische hoeveelheden voedsel importeren om in hun eigen bezettingszone de Duitsers niet van de honger dood te laten gaan. Ook het Amerikaanse leger, want dat, ja, met dat interessante feit komt duurt. Het Amerikaanse leger moest zelf de bezettingskosten betalen. Dus het werd niet federaal, ja, natuurlijk via wel federaal betaald. Maar dus het Amerikaanse leger klaagt steen en been dat ze zich gigantische hoeveelheden geld kosten om ook weer de Duitsers niet te laten verhongeren. Om in ieder geval minimale condities overeind te houden. Dus ze besluiten uiteindelijk om in feite van Duitsland toch de kans te geven om een nieuwe natie te worden. Weliswaar onder controle van en met bezetting van, maar toch een nieuwe natie. Dus zij overtuigen de Engelsen ervan dat ze samen moeten werken en dan ontstaat Bisonia. En Bisonia ontstaat al eind 46, begin 47. Maar je begrijpt al wie daar helemaal geen puf in hadden, de Fransen. Want de Fransen wilden eigenlijk dat Duitsland zo ingrijpend verzwakt zou worden dat het nooit meer zou kunnen worden wat het ooit was, namelijk een land wat erin geslaagd was om Frankrijk in 3 weken onder de voet te lopen. Het moesten geweldige herstelbetalingen gedaan worden. De Duitsers moesten in allerlei denkbare opzichten gestraft worden. Maar tegelijkertijd was ook de Franse economie afhankelijk van de Duitse economie. Dus wat was natuurlijk de oplossing hiervoor? De oplossing hiervoor was dat de Amerikanen zouden zeggen, nou, wat er ook gebeurt in Europa nu, niet waar wat we ons hadden voorgenomen om na 2 jaar te vertrekken, dat zullen we niet doen. We blijven in Europa. Weliswaar was het die onevenwichtigheid, die 300 Russische divisies enzovoort, maar laten we dat er direct bij zeggen, Stalin had allerlei ambities, maar niet om een oorlog te voeren. Daar was geen sprake van. Misschien ook omdat er toen in die jaren de Amerikanen wel atoombom hadden en hij nog niet. De Russische atoombom dateert van herfst, begin van herfst 1949 ongeveer. denk september 49, zoiets. Dus de Fransen konden maar op één manier geappeseerd worden, doordat de Amerikanen zouden zeggen, wij blijven in Europa. En nu hadden de Engelsen en de Fransen hadden al een verdrag gesloten, het zogenaamde verdrag van Duinkerke, ik meen in 46 al, wat eigenlijk nog gericht was tegen mogelijk Duits revanchisme. En dat, over dat verdrag is verder onderhandeld en dat leidt dan tenslotte tot het Pact van Brussel. Dat waren Engeland en Frankrijk en de drie Benelux-landen. En daar is ook weer verder onderhandeld en dat leidt tenslotte tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. In feite een veiligheidssysteem voor de hele Atlantische ruimte, waarbij in feite Amerika zoveel zei als wij garanderen jullie veiligheid. Mocht er iets fout gaan, dan zijn wij aanwezig om dat probleem aan te pakken. Pas daarna waren de Fransen bereid om van Bisonia Trisonia te maken. En werd de Franse zone in feite toegevoegd aan die andere zone. En dat leidt dan natuurlijk in de loop van 1948 tot plannen om de Bondsrepubliek Duitsland op te zetten. En bovendien om de D-mark, om de Rijksmark af te schaffen en de D-mark te introduceren. Dat leidt eigenlijk vrijwel onmiddellijk tot het op gang brengen van de Duitse economie. Die begint echt lekker te draaien. Daar komt het de grote trek op neer. Maar Stalin denkt, hallo, hier ontstaat een nieuwe Duitse staat. Ik ben daar volledig buiten gehouden. En hoe zit dat? En nu bovendien ook nog een munteenheid waar ik in feite ook niks mee te maken heb. Ik probeer dat te blokkeren. Ik kijk of ik niet iets kan verzinnen waardoor ik ze kan dwingen om opnieuw te gaan onderhandelen over het regime wat in Duitsland zou moeten worden gecreëerd. Liefst ook voor heel Duitsland, zodat de Russen weer, want die wilden alweer terug naar die herstelbetaling. Overigens heb ik wel eens gelezen dat al die machines die ze gedemonteerd hadden in Duitsland, dat die 25 jaar later nog stonden te verroesten langs het spoor in Wit-Rusland. Dus dat ze daar eigenlijk niet veel zinnigs mee gedaan hebben. Misschien ook alleen maar hebben gezien als verzwakking van het Duitse industriële bestel. Dat leidt tot de blokkade van Berlijn. Ik weet niet of ik die vorige keer ook al uit de doeken heb gedaan.
Ik weet niet, volgens mij niet.
Ah, dus ergens, ik denk mei 48, beginnen ze de toegangswegen tot Berlijn af te sluiten. Je kon naar Berlijn over het water met een kanaal, je kon naar Berlijn over de weg. Kon natuurlijk ook. Maar het interessante genoeg was het verkeer naar Berlijn over de grond was niet goed geregeld. Kortom, daar konden de Russen doen en laten wat ze wensten. Maar het verkeer naar Berlijn door de lucht was wel goed geregeld, al in 1943. En dat leidt er tenslotte toe dat de geallieerden zeggen, nou ja, weet je wat wij doen? Dan starten we een luchtbrug naar Berlijn. Waarvan je nu zou zeggen, nou ja, dat is een fluitje van een cent. Ik geloof dat je nu met die, die dingen niet, Lockheed Skymaster of zo, dat zijn van die reusachtige transporttoestellen. Ik heb wel eens gelezen dat je daar drie daarvan zou voldoende zijn geweest in 1948 om Duitsland, Berlijn te bevoorraden. Maar nu was er een vloot van die, nou ja, vooral van die C-47's, dat is de militaire versie van de Dakota, werd ingezet. En er is ook wel eens iets fout gegaan. Ik begreep dat er enkele tientallen piloten het leven bij hadden gelaten, maar ze hebben Berlijn bevoorraad gedurende een heel jaar alles. Kolen, aardappelen, de hele Santa Kraam werd naar Berlijn gevlogen. En nou ja, tenslotte haalt Stalin Bakzeil. Het heeft een jaar geduurd ongeveer. En toen heeft Stalin zich geschikt in het onvermijdelijke. En dan is eigenlijk met zoveel woorden natuurlijk besloten dat Duitsland uit twee staten zou bestaan. Want de westelijke allieerden creëren de Bondsrepubliek en precies spiegelmatig, niet waar, creëren de Russen de DDR, de Duitse Democratische Republiek. Dat zodra iemand het woord democratisch in de naam heeft, dan weet je al, de zaken zijn niet fris. Hè? We zullen niet een parallel denken. En dat tekende eigenlijk vanaf 1949, want dat is het moment waarop Adenauer, bondskanselier wordt van de Bondsrepubliek Duitsland. Die was toen achter in de 70, als ik het me wel herinner. Ik wijs hier speciaal op, niet waar, vanwege die antipropaganda over wat oudere staatslieden. Adenauer wordt algemeen beschouwd als een fantastische kanselier. Hij is iets te lang blijven zitten, maar toen liep hij ook ergens tegen de 90, want hij is pas begin jaren 60 is hij ermee gestopt. En iedereen is van mening in ieder geval dat hij precies was datgene wat Duitsland toen in die jaren onder die omstandigheden behoefte aan had. Adenauer was er ook helemaal niet tegen dat alleen West-Duitsland eigenlijk overbleef. Hij kwam zelf uit het Rijnland. Hij was ooit burgemeester van Keulen geweest. Hij heeft zelfs één nacht in de cel gezeten, waar hij door de nazi's ingezet was. Dus hij maakte ook een door en door betrouwbare indruk, zal ik maar zeggen. Adenauer was een prima kanselier. Waarmee ik maar wil zeggen dat ook mensen die al ruim over de 80 zijn, ook nog prima politieke leiders kunnen zijn, als hun hoofd maar functioneert. Ja, dat is altijd het geval, is natuurlijk vers 2, maar goed. Ja, dus wat hebben we nu? Eind 49 komt ook de DDR tot stand. We hebben nu in feite twee Duitslanden. En je voelt eigenlijk al aan je water dat iedereen eigenlijk wel kon leven met het idee dat er niet één Duitsland was, maar dat er nu twee Duitslanden waren. Want dat maakte natuurlijk het hele idee van het Duitse revanchisme, dat zag er natuurlijk heel anders uit als je twee Duitslanden hebt dan wanneer je één Duitsland hebt. En je hebt ook toch die mop, als Duitsland dan herenigd raakte in 1990, had je toch die mop van dat hadden we beter niet kunnen doen, want we hielden ontzettend veel van Duitsland, vooral omdat er twee waren. Nou, ik denk dat iedereen goed met de oplossing kon leven dat er twee Duitslanden waren. Dat geldt zo goed voor de Sovjet-Unie als voor de westelijke geallieerden, die natuurlijk een enorme vinger in de pap hielden in West-Duitsland. En nou ja, dat Oost-Duitsland natuurlijk een vazalstaatje van de Sovjet-Unie was, dat was zo klaar als een klontje. We moeten nog iets over die NATO zeggen, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, NAVO zeggen wij, North Atlantic Treaty Organization. In de Franse afkorting is precies omgekeerd, hè? Dat is OTAN. Ja, je begrijpt. Want die NATO die stelde eigenlijk aanvankelijk totaal niets voor. Je moet de NATO, die is opgericht in april 1949, die moet je eigenlijk zien als een symbolische daad. Als een soort psychisch setje van de Amerikanen voor die Europeanen die natuurlijk toch in die jaren in allerlei opzichten in nood verkeerden. Van jongens, denk erom, wij komen helpen als dat nodig zou zijn, maar voorlopig zat dat er helemaal niet in. Dus in die zin stelde die NATO ook aanvankelijk militair geen klap voor. Een heleboel landen waren daar lid van geworden, het is Canada, Verenigde Staten. En tenslotte wordt Spanje ook lid, veel later. En natuurlijk de landen van West-Europa worden lid. En, nou ja, ik geloof Portugal vanwege de Azoren of zo. Klopt dat? Of zijn de Azoren van Portugal of van Spanje?
Ik zal het even opzoeken.
Dat we dat niet weten is natuurlijk schandelijk. Hè?
Even kijken, Azoren. Regio in Portugal.
Ja, had ik het toch. Ja. Mijn intuïtie zei mij dat het Portugal was. Dus ze waren verder natuurlijk niet zozeer in Portugal geïnteresseerd, maar wel voor in eilanden in de Atlantische Oceaan. Het was een Atlantisch bondgenootschap. En wat dat betreft verandert dan de wereld toch, althans in militaire zin, grondig in het jaar 1950. 1949 was voor de Amerikaanse buitenlandse politiek in allerlei opzichten, zo zagen ze het zelf, een rampjaar. Niet alleen bleek dat de Russen een eigen atoombom hadden geconstrueerd. Daar waren de Amerikanen echt stom verwonderd over. Terwijl iedereen die er enig verstand van had, zei, als ze alles op alles zetten, kunnen ze net zo goed een bom bouwen als wij. Al is het maar omdat ze weten dat het kan. Want dat is wat was natuurlijk bewezen door de Amerikaanse bom. Je kunt een atoombom bouwen. En dat niet alleen, hij blijkt ook ontzettend goed te werken. Nou, kijk naar die twee Japanse steden die volledig van de kaart geveegd zijn door middel van een atoombom. Eén enkele bom natuurlijk. Eén op Hiroshima en één op Nagasaki. Ja, ik weet niet of ik de klemtoon goed leg, maar ik begreep dat Japans geen klemtoontaal is, maar helemaal zeker weten doe ik dat niet, eerlijk gezegd. En in 1949 triomfeerden de communisten op het vasteland van China en de nationalistische Chinezen, die door de Amerikanen gesteund waren in hun strijd tegen het communisme, die moesten uitwijken naar Formosa, tegenwoordig Taiwan geheten. Die hebben daar nog een hele tijd een soort dictatuur gehad, maar op Taiwan is geleidelijk aan toch een soort democratisering op gang gekomen. Het eiland heeft het natuurlijk ook economisch fantastisch goed gedaan, ja. Welke kleine Aziatische staten hebben het eigenlijk niet fantastisch goed gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Denk ook aan Japan zelf. Hè. Denk trouwens ook aan Duitsland. Hè. Die wiets heb ik ongetwijfeld ook al verteld. Maar je weet dat niets is zo nuttig in het educatieve sector als dingen te herhalen van de Cold War is over, Japan and Germany won. En dat is ook wel een vrij geestige samenvatting natuurlijk. Van het lot van die beide landen die natuurlijk ongelooflijke succesnummers zijn geworden. Juist door de export van complexe en door en door solide industriële producten. Want dat, nou ja, als je je afvraagt waarom zijn toch die Volkswagens en zo en die Japanse autootjes zo succesvol geworden op de Amerikaanse markt. Omdat ze natuurlijk niet al te prijzig waren. En door solide in elkaar staken. Wat je van Amerikaanse auto's bepaald niet kon zeggen. Die waren vaak heel slordig. En nog volgens mij slordig geassembleerd in allerlei opzichten. Quality control, dat is een zaak waar Duitsers en Japanners kennelijk hartstikke goed in zijn. Hoewel de Japanners natuurlijk op het terrein van de camera's de Duitsers weer totaal weggeconcureerd hebben. Wie bestaan er nog Duitse camera's? Nou ja, wel een lenzenindustrie natuurlijk, maar camera's niet toch eigenlijk. Leica, maar die worden in Canada gebouwd als ik het wel heb. Ik dwaal af. Kortom, Amerika was in 1949 getroffen door twee bittere teleurstellingen, namelijk de Russen bleken ook een bom te kunnen bouwen. Terwijl ze hadden gedacht dat dat jaren zou gaan duren, dat hun bommonopolie dus ook jaren nog zou gaan duren. En bovendien, niet waar, plotseling waren 600 miljoen Chinezen ook communistisch geworden. Onzin natuurlijk, maar zo zagen de Amerikanen het. En vervolgens, de klap op de vuurpijl was dat in het begin van 1950, niet waar, Noord-Korea, Zuid-Korea aanviel. En algemeen was de overtuiging dat dat door Stalin goedgekeurd was, A. Maar B, dat dit een soort van eerste oefening was, zodat daarna, niet waar, het communisme wereldwijd overal in de aanval zou gaan als. Dan moet ik zeggen dat de Amerikanen zelf hadden verklaard dat zij Korea strategisch niet interessant vonden. Dus ja, dat zal misschien Kim Il-sung, hè, dat was degene die leiding gaf aan Noord-Korea, is de opa dus van die rare dikke jongen die er nu zit, zal ik nog even zeggen. Ja, dat is toch ook iets, dat die communistische landen een neiging hadden tot dynastieke ontwikkelingen. Dat zie je ook aan wat een hopeloos soort van systeem het eigenlijk is. Maar goed, Kim Il-sung had altijd gebedeld bij Stalin van, geef mij nou toestemming. En dan Stalin zei, maar je denkt erom, ik doe er niks aan. Het schijnt wel dat de Russen hebben wel piloten tijdelijk vrijgesteld om met die MiG-15 daar te opereren boven Korea. Waarbij die Amerikaanse toestellen toch, hè, dat was toen de Sabre en de, later misschien de Super Sabre, bleken wel wat beter te zijn. Dus ja, tot schrik waarschijnlijk van Kim Il-sung. Hij had al een groot deel van Zuid-Korea veroverd en was er maar een klein bruggenhoofd over. En de Amerikanen hebben toen besloten om te interveneren in die oorlog. Ze hebben nog een prachtige amfibische operatie uitgevoerd. En, nou goed, dat gaat een hele tijd op en neer. Maar de Amerikanen zagen dat wat in feite toch een lokaal probleem was. Zagen de Amerikanen als een onderdeel van een laten we zeggen, wereldwijde agressie. Van de kant van, ja, daar staat de beste vriendin van Winnie. Zal ik even tegen haar roepen?
Komt ze op bezoek?
Kan ik even het raam openen?
Ja, 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 zeker. Maar dan geef ik even. Ja, nu kan die open als het goed is.
Sunny, hoi. Ja. Sunny. Je zit volgens mij gewoon binnen.
Wat ja? Doen?
Ik ben, maak de podcast.
Hallo. Oh, gelukkig.
Waar was ik gebleven? Ja. De Amerikanen zagen het als een. En die hebben toen ook een document opgesteld. Dat heet NSC 68. National Security Council Memorandum nummer 68. Waarin een soort van satanische wereldwijde dreiging werd geschetst. En Amerika moest er meteen tegen optreden en zou onmiddellijk het defensiebudget moeten drievoudigen. Kortom, paniek in de tent. Iets wat de Amerikanen ook altijd, dat is een volstrekte overschatting van de ernst der gebeurtenissen. Maar dat leidt er wel toe dat die NATO, die dus eigenlijk meer een soort ja, op zijn best een tripwire was, hè, van als de Russen iets doen dan. En feitelijk niet veel meer dan een soort psychische steun van jongens, we staan achter jullie enzovoort. Die wordt eigenlijk militair opgevuld. En een heleboel van die NATO-leden, onder andere ook Nederland, waren ook gedwongen om grote hoeveelheden geld te besteden aan de herbewapening. En nu komt natuurlijk nog een tweede probleem om de hoek kijken, want de Amerikanen zeiden al snel, ik denk al in de herfst van 1950, zeiden de Amerikanen, ja, Europa is feitelijk niet te verdedigen als Duitsland niet herbewapend wordt. Vooral omdat de Duitsers natuurlijk een geweldige reputatie hadden op het gebied van het eventuele militaire acties. Dus ja, je begrijpt dat de Fransen die zeiden, ja, over ons lijk. Niet waar gaan wij Duitsland herbewapenen, daar voelen we echt helemaal niets voor. En toen hebben de Fransen zelf een plan bedacht dat er een soort Europees leger zou komen waarin, laten we zeggen, kleinere Duitse eenheden mogelijk waren. Er zou dus niet een Duits leger komen, maar Duitse eenheden zouden verdeeld worden over een soort Europees leger. Gek genoeg hebben de Fransen dat vervolgens zelf afgestemd in het Franse parlement. En tenslotte zijn de Duitsers gewoon lid van de NATO geworden in 1955. En hebben tenslotte de Bundeswehr ontwikkeld. Deels met adviezen van de Duitse generaals uit de Tweede Wereldoorlog. Die ondanks het verlies natuurlijk toch een magnifieke militaire reputatie hadden opgebouwd. Dus ja, Duitsland heeft zich 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Is Duitsland begonnen met de herbewapening. Want ik denk als je in 45 zou hebben gezegd, jongens, over 10 jaar, zul je zien, hebben ze ons weer nodig en dan gaan we, heel merkwaardig. Tegelijkertijd moet je voor 55 ook zeggen, in 55 produceerde de Bondsrepubliek meer dan het veel grotere Duitsland van vroeger ooit eerder had geproduceerd. Kortom, dan is dat zogenaamde Wirtschaftswunder is gestart. En we zullen zien natuurlijk dat dat in feite overal in Europa het geval is. Ik weet wel, in mijn studie werd altijd medegedeeld. Nederland heeft natuurlijk ook een hele gunstige, hè, de gouden jaren ontwikkeling doorgemaakt na de Tweede Wereldoorlog, zeker de eerste 30 jaar. En er werd altijd gezegd, ja, dat ligt aan de Nederlandse arbeidsdiscipline en aan de verzuiling. En dat werkt ook heel disciplinerend. Dat is allemaal kletskoek. Deze verschijnselen hebben zich overal in West-Europa voorgedaan. En je kunt eigenlijk wel een beetje verklaren waarom dat zo was. De veiligheid van Europa was gegarandeerd. Dat moet je dat hadden de Amerikanen in principe voor gezorgd. De Amerikanen hadden ook gezorgd voor een betalingsunie. Waardoor dat economisch verkeer in Europa op gang zou kunnen komen. En de Amerikanen, nou niet zozeer de Amerikanen, maar de Europeanen zelf en ook weer de Fransen natuurlijk, want de Fransen, naarmate Duitsland zich voorspoediger en sneller herstelde en natuurlijk ook de Duitse zware industrie ook weer op stoom begon te raken, zij het uiteindelijk tijdelijk natuurlijk, omdat die grotendeels is de zware industrie natuurlijk uit Europa verdwenen in de tientallen jaren daarna. Maar de Fransen zeiden, ja, we vertrouwen die Duitsers toch niet. Oké, we hebben nu de NATO, dat is dan al één ding, maar je kunt die Duitsers eigenlijk nooit vertrouwen. Dat was ook Stalin zijn opvatting. Stalin was er vast van overtuigd dat de Duitsers 20 jaar na de oorlog weer overnieuw zouden beginnen. Dat ze, laten we zeggen, dat hun gedrag niet veranderbaar was. Dat zou allemaal heel anders blijken te zijn. Uiteindelijk in ieder geval. Althans, we hebben op dit moment geen verwachtingen omtrent een Duitse panzeraanval op enig West-Europees land. Integendeel. Dus de Frans zei, ja, nee, wij voelen daar niks voor. En toen is eigenlijk op wederzijds initiatief is de Europese gemeenschap voor kolen en staal ontstaan. In feite een bovennationale organisatie die toezicht zou houden op de kolen- en staalindustrie in Europa. Zodat de Fransen en de Duitsers dat samen, maar bovennationaal, zouden kunnen regelen. En uiteindelijk, al is de Europese gemeenschap van kolen en staal niet het directe voorbeeld voor de Europese economische samenwerking, maar het was natuurlijk wel een voorbeeld van, kijk, zo kan het ook. Hè. Nooit meer oorlog, hoe moeten we dat regelen? Door in feite optimaal samen te werken. De aard van de samenwerking, keren we even terug. Dat is natuurlijk altijd een puntje geweest. Moest je horizontaal samenwerken of moest je verticaal samenwerken? Dat was een punt. Uiteindelijk werd er horizontaal samengewerkt. Moet Europa zich federeren? Nou, velen dachten toen, zeker ook de Duitsers dachten wel in die richting. Maar de Gaulle niet. En uiteindelijk is Europa dus dat wonderlijke hybride toestel geworden, wat het in feite tot op de dag van vandaag is. Maar nogmaals, na de oorlog konden ze het niet eens worden. En zo kreeg je Oost en West, met daardoor midden het ijzeren gordijn. En ja, tenslotte moet je zeggen, heeft de Sovjet-Unie het niet overleefd. En ja, nu is er eigenlijk weer een ijzeren gordijn natuurlijk. Alleen is het ijzeren gordijn 1500 kilometer naar het oosten opgeschoven. En eigenlijk is dat wat Poetin niet bevalt, om maar even zo te zeggen. Ja. Ik denk niet dat het hem zal lukken om, laten we zeggen, de toestand van weleer te herstellen. Dat is het stukje over veiligheidspolitiek, want dit is allemaal veiligheidspolitiek in feite. Hè, maar ja, Europa heeft natuurlijk wel een beetje als freerider geprofiteerd van de Amerikaanse obsessies op het punt van strategie. En wereldpolitiek. Hadden de Amerikanen het ook wel wat minder kunnen doen, dat denk ik wel, maar ach, het maakte uiteindelijk ook op het totaal van het bruto nationaal product in Amerika ook weer niet zo heel veel uit. Ik geloof dat ze nog steeds, het zal het zijn, een procent of 4-5 besteden aan hun militaire uitrusting. Dat was dus A, het begin van de Koude Oorlog, die al met al toch heeft geduurd van, nou ja, zeg maar 1947 tot 1989. Eigenlijk als je erop terugkijkt, helemaal niet zo verschrikkelijk lang. Maar wij dachten allemaal dat die eeuwig zou duren.
Ja.
Ik heb nog wel collegediktaten, waar ik dan aan het eind altijd op sombere toon verklaarde dat het nog wel even kon duren met de Koude Oorlog in Europa. En toen was het ineens afgelopen. Dat is natuurlijk een wonderlijke zaak.
Ja. Dat is ook geschiedenis, hè? Dat het heel verrassend snel ook op een gegeven moment een andere wending kan nemen.
Ja, zeker. Zeker. Als je nou iets... Wie had dit nou gedacht? Dat er dus in de Sovjet-Unie een fatsoenlijk mens aan de macht zou komen. Punt 1. Gorbatsjov. Dat Gorbatsjov allerlei idealen had over het Europese huis. Dat hij naar mijn idee terecht van mening was dat Oost-Europa strategisch eigenlijk niet meer betekenisvol was. Bovendien kostte Oost-Europa een smak geld aan de Sovjet-Unie vanwege allerlei subsidies. Denk aan die bezetting van de Engelsen en de Amerikanen in Duitsland, die ze een enorme massa geld kostte. Wat ze enorm tegenviel natuurlijk. Ja. Later, als die Duitse economie gaat draaien, neem ik aan dat de kosten wel op een andere manier verheffen. Overigens had je geweldige pech als je in de Franse zone terechtkwam. Want dat was een armoeierige boel, kan ik je verzekeren.
Mm.
Heb ik volgens mij ook al wel eens verteld, omdat ik een jaar in Mainz heb gewoond. Dat lag net in de Franse zone. En natuurlijk als je van Mainz was, had je daar een hele grote brug naar de overkant van de Rijn. Dan kwam je in Hessen. En dat was alles anders. Dat was de Amerikaanse bezettingszone. Ja. Allemaal glanzende grote auto's. En dure winkels. We gingen altijd in Frankfurt naar alle mogelijke dermen. En dan had je dan een bioscoop wezen. Terwijl Mainz had wel een beetje een dorpse uitstraling, moet ik zeggen.
Ja, ja. We hebben trouwens 16 februari, een vrijdag voor de verandering, een live podcast in Utrecht. Als je het leuk vindt om daarbij te zijn, om vragen te stellen aan Maarten en om een mini-college te volgen, dan kun je tickets nu bestellen via het linkje dat je vindt in de beschrijving bij deze podcast. Maar je kunt ook even gaan naar de website van Tivoli Vredenburg, daar zoeken naar de live podcast en dan kom je er ook vanzelf uit.
Ja, ja, je weet, zonder taxi kom ik niet.
Echt fout is dus dat we de dijken doorsteken. Dat is echt fout.
Heb je de live podcast over het populisme gemist?
Ik acht trouwens de PVV tot alles in staat, maar zeker wanneer ze lezen dat de meeste moslims niet kunnen zwemmen.
Luister hem nu terug via de link in de show notes. En na de AI-revolutie krijgen we de kwantumrevolutie. Daarover hoor je meer in de podcast Sea Level. Klik op de link in de show notes om direct naar de podcast te gaan.